Vandaag gaan we naar Efeze hoofdstuk 6, vers 4b. En de volgende keer ook. Dus dit is nog niet afgesloten. Zullen we met elkaar een moment bidden, onze harten verootmoedigen. Als u misschien wat naar mij kijkt, als zijnde dat ik wat monotoom eruit zie. Ik heb hetzelfde probleem als Jean. Mijn lichaam is niet helemaal oké. Mijn hart is prima in orde. Daar is niks mis mee. Dat is door de Heer nieuw geplaatst in mijn lichaam. Maar mijn lichaam hapert vandaag een beetje. Dus. Maar ik ga ervan uit dat de Heer ons dat geeft wat Hij nodig acht voor ons. En dat Hij daarin verheerlijk mag worden. Zullen we zo onze hoofden buigen. Vader, met opgeheven hoofd mogen wij voor U komen. Wie we ook zijn, wat we ook begaaid hebben, als wij uw kind zijn door ons geloof in de Heer Jezus Christus, Heer, hebben wij niets meer te vrezen. Heer, in Johannes zegt dat ook, dat de ware liefde die bij u heerst, angst uitdrijft. Er staat niets meer tussen u en ons in, Heer. U bent onze waarachtige Vader. De enige waar wij ons werkelijk aan kunnen spiegelen. Waar alle aardse vaders naar moeten kijken voor richting. En om ons te verwonderen over uw rijke, onmetelijke rijkdom die u laat zien in uw vaderschap, zou ik bijna durven zeggen. Heer, ik had vandaag gepland om inderdaad naar de term te gaan dat wij onze kinderen niet verbitteren. En toch kon ik niet om uw karakter en wezen heen als vader. En dan wil ik zo ook bidden, Heer, dat u deze tijd wil zegenen tot onze harten. Dat u zelf verhoogd en verheerlijk bent, Heer, en verhoogd wordt, Heer. Door hetgeen wat we hier met elkaar uit uw woord overdenken en wat we verkondigen met elkaar, Heer. Wat u tot onze harten spreekt. Heer, mag ik volledig op de achtergrond verdwijnen en mag u in uw glorieuze heerlijkheid als Vader zichtbaar worden. Heer, dat is waar ons hart naar uitgaat. Dat uw naam verhoogd wordt. Dat uw naam verheerlijkt wordt. O Heer, wat is het goed om u te kennen als Vader. En Heer, om ook te zingen inderdaad dat wij als het ware kunnen schuilen in uw vaderarmen. Dat wij daar meer dan welkom zijn. Heer, vaak als we in ons leven langer met u wandelen en bekennen uw woord dat opgesloten is in ons hart. Heer, dan ontbreekt het vaak aan vrijmoedigheid bij ons. Dan zien we eerder op onze zwakheid dan op uw grootheid en goedheid. Dan zien we eerder, Heer, op onze tekorten dan op uw vergeving. Dan zien we eerder op waar wij u kwetsen dan de heerlijkheid van uw naam als Vader. En zo wil ik daar ook vandaag stilstaan, Heer. En willen wij stilstaan bij u als Vader. Mogen wij u beter leren kennen, Heer. Want er is niets, maar dan ook niet zo belangrijk, dan dat wij u juist en zuiver kennen. En Heer, daarin moeten wij groeien. Van nature kenden wij u niet. Van nature, Heer, in onze verdorven staat, toen wij u nog niet kenden als onze verlosser, verlaagden wij u tot een mens, beelden wij ons in wie u was, Heer. Maar nu wij u door uw woord en uw zoon hebben leren kennen, dan willen wij inderdaad ook zeggen, Heer, leer ons u kennen, zoals u bent. Niet wat wij denken dat u moet zijn, maar wie u bent en het zoals u zichzelf heeft geopenbaard in uw woord. Het geschreven woord en het levend woord. Vader, neem ons zo mee en laat ons zien wie u bent. Uit genade en in Jezus' naam. Amen. Efeze hoofdstuk 6. Vers 4. Vaders, wek geen toorn bij uw kinderen op, maar voed hen op in de onderwijzing en de terechtwijzing van de Heere. Nou, dit is zo'n rijk vers. Dit is zo vol met praktische toepassingen. En daar hoop ik ook nog te komen. En mits dat ik inderdaad begon in mijn studie, kwam ik niet verder dan wat ik net in mijn gebed al naar voren haalde nog eens. Vaders, wek geen toorn bij uw kinderen op. En dat woordje vaders, die de toorn bij de kinderen opwekken, kwam ik eigenlijk inderdaad naar het beeld van God wat wij hebben. Maar laat ik u eerst eens meenemen naar gewoon de schrift. En ook waarschijnlijk de prekenserie die we al gehad hebben over het huwelijk en het gezin. Efeze hoofdstuk 5 vanaf vers 21 tot 33. We hebben al lang stilgestaan over de verantwoordelijkheid van de vaders, eigenlijk de mannen. Dat eigenlijk als we gaan kijken doorheen heel de schrift, dan vinden wij dat de vaders hoofdverantwoordelijken zijn voor het gezin en van het gezin. En niet alleen in materiële noden, maar ook in geestelijke noden. En natuurlijk is er genade. Daar waar de vader niet de capaciteiten heeft, niet de lichamelijke kracht, niet de lichamelijke gezondheid om een inkomen te verwerven, om te voorzien in de materiële noden van het gezin, daar is genade. Maar vaders zijn niet alleen aangesteld om te voorzien in de materiële noden, maar veel meer nog, veel meer zou ik zeggen, om te voorzien in de geestelijke noden van het gezin. Om geestelijk leiderschap te geven aan de kinderen. En laten we wel zijn, als we daaraan beginnen, als jonge vaders, en de Heer geeft ons kinderen, of we krijgen kinderen die bij ons op bezoek komen, of bij ons logeren, al is het voor een dag, om dan te stellen van, nu moet ik geestelijk leiderschap geven, dat schrikt ons af. We hebben dan niet eens een beeld van hoe we dat precies moeten doen. We weten niet eens vaak hoe we het moeten aanpakken. We hebben moeite om te beginnen. We beginnen schoorvoetend of we beginnen heel gedreven. En als we dan weer een boek gelezen hebben, dan zijn we weer een beetje opgeladen. Dan hebben we weer zoiets, oh, we hebben een goed boek gelezen. Ik moet daarmee beginnen. Dit moet ik aanpakken. Ik moet dit oppakken. En na verloop van tijd, dan hebt dat weer wat weg. Luisteren we weer een preek over de opvoeding, zoals we nu bezig zijn, dan worden we allemaal weer opgeladen, de batterij wordt weer, onze motivatie is weer hoog en dan hebt dat misschien weer wat weg. Maar we hebben dat nodig om inderdaad ook aangezwengeld te worden. En waarschijnlijk hebben we zelf ook, zeker als jonge vaders, dan kijken wij ook naar de mannen die wat ouder zijn en een paar jaar voor ons uit zijn, of misschien een groot aantal jaren voor ons uit, die de kinderen uit huis hebben en misschien dat we daar de vruchten zien en gewoon eens vragen van hoe heb je dat gedaan. We hebben allemaal als vaders, je zou kunnen zeggen, mensen voor ons nodig, die ons voorgegaan zijn. Naar andere mannen, oudere mannen te kijken hoe die het vaderschap uitleven. En laten we eerlijk zijn, dat is goed. Dat is wat wij als gemeente ook mogen doen en moeten doen. We hebben voorbeelden nodig. We hebben daar nood aan. Maar ik wil u vandaag meenemen naar het grootste voorbeeld. Het allerbelangrijkste, God zelf. Hij is onze vader, maar eigenlijk meer nog, niet alleen dat hij onze vader is, maar in ons vaderschap moeten wij hem weerspiegelen als vader. Zie, het is een vaderschap die wij gekregen hebben. Het is ons vaderschap hier op aarde is ontleend aan zijn vaderschap. Ons vaderschap is niet zomaar hier begonnen in Genesis 2. Nou, begin maar, Kaïn en Abel, voed hen maar op. En erg goed ging dat geloof ik ook niet. Het vaderschap ligt niet in de schepping. Het vaderschap was al voor de grondlegging van de aarde aanwezig. In eeuwigheid verleden. Waar de Vader en de Zoon en de Heilige Geest leefden. In de volmaakte drie-eenheid. God als vader. Het is aan ons als vaders om hem te reflecteren. Hij is de volmaakte vader in heel zijn wezen. En daarom wilde ik daarbij stilstaan, zodat wij een groter en een helderder beeld hebben van God als vader. En daarvoor wil ik u meenemen naar het Oude Testament. En u mag met mij meegaan naar Exodus hoofdstuk 4. Exodus hoofdstuk 4 vers 22. Want als we gaan kijken in het Oude Testament, dan vinden we daar eigenlijk maar een heel beperkt aantal aanwijzingen waarin we God als Vader tegenkomen. En de gelovige Jood zag, je zou kunnen zeggen, God als vader van het totale volk Israël. En dat vinden we bijvoorbeeld een aanleiding, een term in Exodus hoofdstuk 4 vers 22, waar Mozes voor de farao staat, of gaat. En dit zegt hij, dit moet u tegen de farao zeggen. Dit was de opdracht van de Heer aan Mozes om bij farao te spreken. Zo zegt de Heere, mijn zoon, mijn eerstgeborene is Israël. Wel, hier vinden we niet het woordje vader in die termen zoals we het zeggen, vader, maar wel dat Israël als collectief Gods zoon was en wordt benoemd. Waarin God zich eigenlijk voorstelt als een vader naar het volk Israël, wat zijn zoon is. Israël was de eerstgeborene. Nu mag ik meegaan naar Deuteronomie 32. En dit zijn van die aanwijzingen waarin je het collectief van Israël ziet als een geheel, waarin God zegt, ik ben daar een vader over. En in Deuteronomie, daar staat het volk op het moment dat het land ingaat. Ja, het is eigenlijk de tweede wet. Deuteronomium betekent eigenlijk de tweede keer dat de wet gegeven wordt aan een nieuwe generatie. De andere generaties waren uitgestorven, er waren maar een paar mensen over. Caleb en Jozua. Maar Mozes krijgt aan het eind van zijn leven nog te horen van God wat het volk zal gaan doen. En God zegt over het volk, ze zullen mij verlaten. Ze zullen afgoden najagen. Ze zullen mij als hun God achterlaten. Ze zullen in geestelijk opzicht overspelig zijn. En dan leert hij het volk een lied. En dit staat in vers 6 van dat lied. Doet u dit de Heer aan, dwaas en onwijs volk? Ja, waar hij dus eigenlijk zegt van jullie willen de Heer verlaten. Wat een dwaas volk zijn jullie. En dat is een lied die ze moesten zingen en aanleren. Is hij niet uw vader die u verworven heeft, die u gemaakt heeft en u in stand heeft doen houden? Wat een mooi beeld waarin Mozes inderdaad ook spreekt als God die een vader is over Israël, die Israël verworven heeft. Hij heeft hen doorheen de Rode Zee of uit Egypte verlost, zou je kunnen zeggen. Hij heeft hen gemaakt en dat begon bij Abraham. En hij heeft hen in stand doen houden, 40 jaar lang doorheen de woestijnreis. Alles heeft Israël te danken aan hun hemelse vader. Alles. Ze waren daarin volledig afhankelijk van hem. Wat zou het een dwaas iets zijn om bij die vader, bij zo'n goede vader weg te gaan? Wel, dat zijn eigenlijk maar de collectieve aanwijzingen die we vinden, waarin Israël als collectief werd gezien. Maar in Psalm 89, en u mag daar ook even heen gaan, vinden we eigenlijk een andere manier waarop God als vader zichtbaar wordt, persoonlijker. Maar niet zomaar voor een persoon, voor David als koning van Israël. Er zijn maar een paar versen in het Oude Testament waarin God als vader wordt voorgesteld veel persoonlijker. Ik bedoel, het collectief is fijn, maar dat is niet echt persoonlijk. Maar hier vinden we een persoonlijke relatie die God heeft als vader met de koning van Israël. En kijk maar, we lezen vers 27 van Psalm 89. Maar het gaat over David, want dat staat in vers 21. Ik heb David, mijn dienaar, gevonden, staat er in vers 21. Maar dan in vers 27. Hij zal tot mij roepen. En dit zegt God over David. Hij zal tot mij roepen. En dit zegt David dan. U bent mijn vader, mijn God, de rots van mijn heil. David was een man naar Gods hart en dat wordt hier zo rijk neergezet. Dit is niet een psalm van David, maar dit wordt gezegd over David, dat David spreekt tot God als zeggen, vader. Dat zijn unieke termen die inderdaad in de Bijbel naar voren komen. En God bevestigt dat ook als we gaan naar het verbond wat hij met David sloot in 2 Samuel 7 vers 14. En ik zal het u voorlezen. Maar zo die, dat verbond gesloten wordt waarin God een verbond maakt met David. En dan zegt hij dit. Ik zal hem tot een vader zijn en hij zal mij tot een zoon zijn. En dat zegt hij over de nakomelingen van David. Ik zal hem tot een vader zijn. Zo persoonlijk. En als we dan de term horen vader, dan is dat zo familiair, zo vertrouwelijk. Maar dat is ongeveer alles wat we terugvinden in het Oude Testament. Maar voor David was het benaderbaar. Voor het volk Israël, als collectief konden ze zeggen, ja, God is benaderbaar. Een vertrouwelijke band. En bij David zien we dat ook. In zijn leven terug, dat hij eigenlijk ook een hele vertrouwelijke band had met zijn hemelse vader. En in één voorval zien we dat heel bijzonder. En dat staat in 2 Samuel, en u mag daar toch even heen gaan, als u dat wil. 2 Samuel 12, vers 21 en 22. Dit is het moment, of dit is dat hoofdstuk waarin David overspel niet overspel gepleegd heeft, maar waar het overspel wat hij gepleegd heeft met Batseba aan het licht komt. Nathan is geweest, die heeft hem daarvan bevestigd, of tenminste geconfronteerd. David is overtuigd van zijn zonde, het kind zal geboren worden, maar zal sterven, had de Heer gezegd. En hier lezen we David, je zou kunnen zeggen, nou, lezen we Davids hart, dat hij ook zijn vader kende. En David, het kind was ziek, het leefde nog, het was ziek. En David vast. Hij wast niet, hij eet niet, hij drinkt niet. Hij is aan het vasten. Hij hoort zijn dienaren met elkaar spreken. En hij vraagt, is hij overleden? Ja. Hij wast zich, hij vraagt om eten en hij gaat de tempel in. Weet we nog? Maar dan in vers 21 en 22 vinden we eigenlijk verwonderen. Dienaren die helemaal verwonderd zijn. Want de dienaren zeggen hier, toen zeiden zijn dienaren tegen hem, tegen David, wat betekent dit, wat u gedaan hebt? Om het levende kind hebt u gevast en gehuild, maar nadat het kind gestorven is, bent u opgestaan en hebt u de maaltijd gebruikt. Wel David, je doet precies het tegenovergestelde wat een normaal mens doet. Wij rouwen als een kind gestorven is, niet als het leeft. Wij rouwen als een kind sterft. En dat is ook waarom de dienaren zo verwonderd zijn van David. Toen het leefde, was je eigenlijk aan het vasten? Was je in rouw? Zoals we dat konden zien. Nu is het overleden. Je bent opgestaan en hebt de maaltijd gebruikt. En dan geeft David antwoord in vers 22. En hij zeide, David zegt dus, toen het kind nog leefde heb ik gevast en gehuild, want ik zeide, wie weet, is de Heere mij genadig, zodat het kind in leven blijft. David, hij gebruikt wel het woordje Heere hier, hij gebruikt niet het woordje vader, maar hij kende zijn hemelse vader heel goed, heel vertrouwelijk. Misschien wel even goed om te zien wat hij hier ook zegt. Hij zegt niet, wie weet is de Heere het kind genadig. Als het kind zou sterven, zou de grootste genade zijn voor dat kind, omdat hij in glorie wordt opgenomen. Dat zegt hij later ook, ik zal hem zien, maar hij mij niet. Of hij kan niet terugkomen naar mij, maar ik zal hem zien en tot hem gaan. Daar getuigt grote hoop voor, of grote hoop uit. Maar wat zegt hij hier? Wie weet is de Heere mij genadig. Hij kende de genade van zijn hemelse vader. Hij had gruwelijk gezondigd, moet je eens nagaan. Hij had overspel gepleegd, hij had al een handvol vrouwen. Hem kwam niks tekort. Hij had er al te veel. God had zijn naam en faam bevestigd. Doorheen heel het land en ver daarbuiten. En wat deed hij? Hij vergreep zich aan één vrouw zendt haar man, Uria, in het front, zodat hij sterft. Alles wordt bedekt. Hij neemt haar tot vrouw. Het kind wordt geboren. Maar David kende zijn vader. Hij pleit nog steeds als zijnde van, ik weet wie mijn hemelse vader is. Hij is genadig, barmhartig, groot van goedertierenheid. En de ongerechtigheid vergeeft hij duizendtal. Dat is zo'n mooi principe, Heer. Hij kende de volle genade van zijn hemelse vader, de grote goedertierenheid. Misschien is de Heer mij genadig. Zie, David wist dat het kind zou sterven, maar hij kende zijn hemelse vader en hij benadert hem niet op onwaardige wijze, niet als gelijken, maar met diep ontzag voor zijn hemelse vader, maar hij vertrouwde op de goedheid van zijn hemelse vader. En veel persoonlijker vinden we het niet in het Oude Testament als het gaat over het vaderschap van God of God als vader. Maar dan komen we in het Nieuwe Testament. En daarom heb ik het Oude Testament er ook eens voor gezet, want in het Nieuwe Testament komen wij God als vader tegen met een hele nieuwe dimensie. Ga maar eens mee naar Johannes hoofdstuk 8, vers 39. Oftewel, de Joden waren min of meer bekend. Vanuit het Oude Testament waren de Joden min of meer bekend met God als vader. Maar het was vooral de trouwe Jood, zij die wederom geboren waren, die daar zicht op hadden. Maar het grote gros van Israël is altijd ongelovig geweest. En toen Jezus op aarde kwam, was het grote gros was ongelovig, nam hem niet aan. Hij kwam tot de zijnen en de zijnen hebben hem niet aangenomen, hebben hem niet erkend. Hebben hem niet gewild. Zie, dus door de ongehoorzaamheid van Israël had het volk het zicht op hun vader verloren. Ach ja, nee, het was nog wel de vader van Abraham, Isaac en Jacob. Ver weg in de diepe geschiedenis van hun historie, maar verder niet. En dat lezen we bijvoorbeeld in Johannes 8, 39, waar de fariseeërs een twistgesprek hebben met Jezus. En zij antwoorden en zeiden tegen Jezus, ja, hem, Abraham is onze vader. Zie, dit is hetgeen wat je terugvindt, dit was het maximum wat de Jood kon zeggen, Abraham is onze vader. Wij zijn kinderen van hem. Wel, zegt Jezus, als we verder lezen in het vers, en Jezus zei tegen hem, als u Abrahams kinderen was, dan zou u de werken van Abraham doen. Dit was het geestelijk klimaat waar de Heer Jezus naar deze wereld kwam, waar hij in wandelde. Abraham was een vader, was het maximum. God als vader was compleet op de achtergrond geraakt. Maar niemand sprak meer over God als vader dan Jezus zelf. Ga nu maar eens terug naar Johannes hoofdstuk 5, vers 17 en 18. Want in al het onderwijs sprak Jezus over zijn vader. In elk gebed die Jezus sprak, sprak hij met de titel Mijn Vader. Hij noemde het constant. Er is maar één keer in de hele Bijbel, in het Nieuwe Testament, waar hij zijn vader anders noemde. Aan het kruis. Toen zei hij niet mijn vader, mijn vader. Toen zei hij mijn God. Om de scheiding aan te geven van dat hij verlaten was van zijn hemelse vader. Een eeuwige relatie verbroken. Dan moet je nagaan dat Jezus in al zijn onderwijs en al zijn gebeden vrij sprak over vader en mijn vader. Dat was een gruwel in de ogen en de oren van de Joden die toen leefden. Het was schandalig, het was beledigend, het was godslasterlijk. Johannes hoofdstuk 5, vers 17 en 18. Maar Jezus zeide tot hen, mijn vader werkt tot nu toe en ik werk ook. Daarom dan probeerden de Joden des te meer hem te doden, omdat hij niet alleen het gebod van de Sabbat brak, maar ook zei dat God zijn eigen vader was en daarmee zichzelf aan God gelijk maakte. Dat klopte wel, aan God gelijk maakte. Maar vooral ook dat hij in de term de zoon van God, dat God zijn vader was. Zie, de grootste haat, of een van de grote onderdelen van de haat van de Joden kwam voort uit het feit dat Jezus zijn hemelse vader aansprak met vader, mijn vader. Wel, voor hen was dat genoeg om Jezus te stenigen. Hè? Als je dat regelmatig leest, dan is dat ook elke keer de aanleiding dat hij zich inderdaad gelijk maakt aan God de Vader en met grote vrijmoedigheid tot de Vader wendt. En een hele familiaire term gebruikt. Mijn hemelse Vader. Maar Jezus ging nog eigenlijk een stap verder. Ga die maar eens mee naar Marcus 14, vers 36. Hij gebruikt daar namelijk een woord die nog intiemer is, nog persoonlijker. In de Griekse tekst hebben we daar het woordje pater voor. Waarschijnlijk komt daar het woordje pater vandaan, hè? Vader, eerwaarde. Ja. Het woordje vader in de Griekse tekst was ook een algemene term. Het gaf ook gezag aan en status en positie. Maar het werd ook gebruikt als familiaire term. Maar er is een woord die we terugvinden in de schrift. En laten we het maar gewoon lezen, dan kunnen we daar even over verder gaan. Marcus 4, 36. En dit is op het moment dat Jezus in Gethsemane zijn knieën buigt voor zijn hemelse vader, om te vragen of de beker aan hem voorbij mag gaan. En hij, Jezus dus, zei, Abba, vader, alle dingen zijn mogelijk voor u. Neem deze drinkbeker van mij weg. Maar niet wat ik wil, maar wat u wilt. En hij zeide, Abba, vader. Nou, het woordje Abba, dat is Aramees. En we weten dat Jezus, als het goed is, zelfs in een gebied opgroeide waar de drie talen, het Joods, het Grieks en het Aramees, vrij gesproken werden. En het kan best veel zo zijn dat Jezus regelmatig het Aramees sprak. Het was een taal die gangbaar was. En we zien ook het woord hier, Abba, niet vertaald. Dat is letterlijk wat er staat in de Griekse grondtekst. Abba. A-dubbel-B-A. Anders zou er staan vader, vader. Geen enkele vertaling doet dat. Zelfs geen enkele wil ik niet zeggen, maar de Engelse vertalingen, de meest gangbare, gebruiken ook gewoon Abba. We zingen dat ook wel eens, hè? Abba, vader. Wel, het woord Abba geeft eigenlijk nog weer een nuance die nog weer persoonlijker is, nog weer intiemer. Het is niet zomaar vader als zijnde van dit is mijn vader, mijn meerdere, mijn gezaghebbende, waar ik familiair ben. Dit is eigenlijk, en we durven dat bijna niet te zeggen, dit heeft meer te maken met een hele persoonlijke band van mijn papa. Dan moet je nagaan dat Jezus opgroeide in die tijd, waar God als het ware als vader niet meer gekend was, en waar hij gewoon tegen zijn vader zegt, durf het bijna niet over onze lippen te krijgen, hè? Papa. Dit is zo familiair, dit is zo persoonlijk, zo vriendelijk. Ja, ik zeg papa, dat is een beetje de vertaling die we nu kunnen geven. Hè? We gebruiken dat niet graag. Waarom? De vertalers durven het niet eens te vertalen. Daar komt het eigenlijk op neer. Maar dit is Jezus die tot zijn hemelse vader spreekt met grote vrijmoedigheid. En gewoon spreekt met Abba. Hij is thuis bij zijn hemelse vader. Hij is thuis bij zijn hemelse vader. Jezus gaat niet zomaar dat alleen maar zeggen van, dit is mijn hemelse vader. Nee, hij durft zo dicht bij zijn vader te komen en zo familiair te worden, te zeggen van, dit is mijn papa. Ga dus mee naar Johannes hoofdstuk 20, vers 17. Misschien ook wel iets om nog toe te voegen, Heer, als u daar toch heen bladert. In Jezus' hele leven spreekt hij naar zijn discipelen, zegt hij ook wel eens het onze vader. Hè? Als dat begint van dat gebed, begint hij aan hun te leren en zegt, spreek als volgt, onze vader. Dan moeten wij goed voor ogen houden dat Jezus niet zegt van, onze vader inclusief mij. Hij zegt namelijk doorheen heel het Nieuwe Testament nooit onze vader, alsof zijn relatie met de vader, gelijk is aan onze relatie met zijn vader. Het was namelijk het gebed voor de discipelen. De discipelen mogen collectief met elkaar zeggen, het is jullie vader, onze vader, zoals wij hier zijn. Jezus sprak altijd over mijn vader. Hij zette zich volledig apart van al zijn discipelen. Tot na zijn opstanding. Lees u maar mee. Johannes hoofdstuk 20, vers 17. Hou mij niet vast, zegt hij tegen Maria van Magdala. Of Magdalena, sorry, die bij het lege graf stond en dacht dat Jezus de tuinman was. Toen had ze gezegd, Maria. En toen was het zo van, Rabboni. En ze grijpt hem vast. Zouden wij misschien ook wel gedaan hebben. En Jezus zeide tegen haar, hou mij niet vast, want ik ben nog niet opgevaren naar mijn vader. Hij zegt niet onze vader, mijn vader. Maar ga naar mijn broeders. En zeg tegen hen, en dit moest Maria overdragen aan, je zou kunnen zeggen, aan de mannelijke discipelen. Aan de apostelen. Ik vaar op naar mijn vader en uw vader. Mijn God en uw God. Hij nodigt hen feitelijk uit om te zeggen van, we hebben dezelfde vader, we hebben dezelfde God. Ook al zet hij zichzelf nog in de relatie altijd apart. Maar Paulus namelijk haakt hierop in. En die gaat een stap verder. Gaat u even mee naar Romeinen hoofdstuk 8. Waarom? Omdat namelijk het vervolg wat hier achterweg komt, mijn God is uw God en mijn vader is uw vader, zegt hij tegen Maria. Dat iedereen die wederom geboren is, die de Heer Jezus kent als zijn persoonlijke verlosser, heeft God als vader. En niet alleen in de term van het Griekse woord pater, maar in het woordje Abba. Romeinen 8, 14 en 16. Hier krijgen wij zo'n groot voorrecht dat wij kinderen van God genoemd worden. Dat wij God als vader mogen aanspreken met hetzelfde woordje dat zo intiem is. Abba, vader. Immers, staat er in vers 14 van Romeinen 8, als er door de geest van God, zovelen als er door de geest van God geleid worden, die zijn kinderen van God. En wat dat gewoon betekent is heel eenvoudig, iedereen die door de geest geleid wordt, is een kind van God. Oftewel waar de geest inwoning heeft gemaakt, dat is de verzegeling dat je een kind van God bent. Gaat hij verder in vers 15. Want u hebt niet de geest van slavernij ontvangen, die opnieuw tot angst leidt, maar u hebt de geest van aanneming tot kinderen ontvangen, door wie wij roepen Abba, Vader. Het is de geest van God die in onze hart is uitgestort, dat wij bij onze hemelse Vader mogen komen. En we kunnen het bijna niet over onze lippen krijgen, hè? En kunnen zeggen, dit is mijn papa. Dit is mijn vader. In de meest intieme zin van het woord. Dit is God zo dicht bij ons. In termen dat wij bijna zeggen van dat durven we niet uit te spreken. Maar het is Gods geest die het in ons bewerkt. En die geest, vers 16, getuigt met onze geest dat wij kinderen van God zijn. Zie, er is Gods geest die in ons geplaatst is om ons te leren spreken tot onze hemelse vader als zijnde van papa. Een hele dichte, nauwe relatie met hem te onderhouden. De meest intieme benadering van God. Niet oneerbiedig. Zie, dat is ons worsteling hierbij. We willen niet oneerbiedig bij de Heer komen. Dit is niet een platvloerse manier. Dit is niet een manier dat onterend is voor, maar een ontzag met een heel persoonlijk vertrouwde band, een innige verbondenheid. Het heeft iets, en dat is wat hier ook bedoeld wordt, altijd welkom. Nooit uitgesloten. Zie, dat is het punt wat we hier ook uit kunnen leren. Wat we ook misdaan hebben, wij kunnen bij onze hemelse Vader komen. En wat bevestigt die in ons als eerste dat wij zijn kind zijn? In onze harten. Zie, hoe ver wij de plank ook misgeslagen hebben, waar we ook in gefaald hebben, God bevestigt als eerste dat wij bij hem komen en hem gewoon kunnen aanspreken, spreken als Abba. Jezus bracht een compleet nieuwe theologie als het gaat over het vaderschap en God als vader, God als Abba. Ongehoord vanuit het Oude Testament. Maar het Nieuwe Testament zo dicht benaderd, zo nieuw. Dat een gelovige door de geest van God de hemelse vader kan aanspreken met Abba. En dat is volledig nieuw. Dit is revolutionair. Dit is een nieuwe theologie, mensen. Die wij ons eigen moeten maken. Dit is aan ons om te doorgronden. En daarom zet ik dit ook zo voor ons. Dat wij God als vader, als ultieme vader voor ons neerzetten. En dat wij ons daaraan spiegelen. Dat wij leren om God als vader te reflecteren. En natuurlijk zie je er ook een groot gedeelte het moederschap in. Hè? Ja. Maar ons vaderschap staat niet op zichzelf, wat ik al zei in de inleiding. Ons vaderschap ontlenen wij aan God zelf. Dan kunnen wij er niet omheen dan ook inderdaad te leren om hierbij stil te staan. Dan moeten wij dit deel van onze relatie met onze hemelse vader ook beter leren doorgronden. En ik denk dat wij als gemeente hier nood aan hebben. Zie, daar waar een hoogverheven beeld van God is, waar het knalt van zijn soevereiniteit, waar het davert van zijn absoluutheid, waar de oneindigheid en de onmetelijkheid van God in de verf gezet wordt. Wij durven daar te lopen tot het eind van oneindigen van God. Laten we het maar zo zeggen. Maar als het gaat over het vaderschap van God, dan stoppen wij vaak vroegtijdig, omdat wij bang zijn dat wij de genade die nog voor ons beschikbaar is gaan misbruiken. Wij zijn terughoudend. En het is niet alleen voor u nodig, het is voor ons als vaders nodig. Het is voor mij nodig om dit beter te doorgronden. Ik merk zo af en toe dat er bij ons daar een terughoudendheid is om te weten, om naar God te gaan, om hem te kennen als een Abba. Maar ik al zei, we nemen eerder een stap terug. We vinden het bijna vreemd en beschamend als wij gezondigd hebben om naar onze hemelse vader terug te keren. Dat is wat ik her en der wel eens hoor, zie, merk in mijn eigen reactie. We zien onszelf meer als worstelende zondaren. Levensheiliging is constant op onze radar. We spreken veelvuldig over zonde. We sporen elkaar om zonde af te leggen, om de vrucht van de geest aan te doen. We spreken over ons onderwerpen aan Christus, alles van hem te verwachten, niks van onszelf. En daarop zeggen wij ja en amen. Ik zeg niet dat wij iets moeten laten in dat opzicht. Ik zeg dat wij iets moeten toevoegen. En waarom? Mensen, we zien onszelf zo snel als sukkelaars, strompelende zondaars. Weet u dat we vaak, in mijn hart ook, daarom is het ook net zo nodig om misschien wel voor mijzelf te preken. Wij zijn eerder geneigd om bij de verloren zoon aan de voertrocht te gaan zitten, bij de varkens. Tot onze realisatie te komen van wat heb ik gedaan? Wat heb ik mijn vader, mijn hemelse vader onteerd? En terug te komen bij hem en te zeggen van, wel heer, als ik maar uw knecht ben, een dagloner zou al voldoende zijn. Zet mij maar op de achterste rij in uw koninkrijk. Ik ben niet waard om uw zoon te heten. Kent u dat gevoel? Ik wel. Dit is het moment. Volgens mij is dit het punt waar wij God als Vader niet volledig doorgronden. Wij zijn als eerste geneigd om daar te kijken waar het fout gaat in ons leven. Als ik de term Abba goed begrijp, dan is het eerste wat God in ons bevestigt, dat hij zegt, je bent mijn kind, kom hier. Kom bij mij. Wij kijken naar de zonde, hij kijkt eerst naar de relatie die er is. Hij bevestigt als eerste die relatie. Was dat niet wat de Heer Jezus ons leerde in zijn gebed? Waar begint het gebed mee die de Heer ons leerde? Vergeef ons onze zonde. Het begint met onze Vader die in de hemelen is. Dat is het eerste wat in het voorbeeld gebed naar voren komt. Dat is waar wij eigenlijk moeten beginnen. Dat wij in een verzekerde relatie als fundament in ons geloofsleven neerleggen. Dat is de basis dat wij een werkelijke, waarachtige, reële, absolute relatie met God hebben die nooit verbroken kan worden. Wat we ook uitgespookt hebben. Zie, wij komen zo vaak schoorvoetend, twijfelend of we wel genade gevonden hebben in Gods ogen. Maar we moeten met vrijmoedigheid naar hem toe rennen. Het was toch de Vader die op de afstand stond te kijken of zijn zoon thuis kwam. Weet u wat ik denk? Dit is de toepassing uit de tekst. Ik denk dat wij onszelf hierin als vaders wel eens verbitteren. Of als gelovigen. Onszelf ontmoedigen. Onszelf van vreugde beroven. Wij hebben van die regels voordat wij naar de Vader gaan. Ja, maar we moeten wel echt berouw hebben voordat we bij de Vader komen. We moeten wel onze zonde beleden hebben voordat we bij de Vader komen. We moeten wel gereinigd zijn door het bloed van Jezus Christus om bij de Vader te komen. God tuchtigt zijn kinderen. Hij tuchtigt wie hij lief heeft. Zonde is een gruwel in de ogen van de Vader. Wanneer beginnen wij te leren om gewoon bij onze Vader te komen en zeggen, Abba, Vader, ik ben thuis bij u. Dat moet het eerste zijn. Mensen, wij zijn in relatie gebracht met onze hemelse Vader, die zo dicht is en zo nabij door het geloof van onze Heer Jezus Christus. Wij hebben vaak een checklist die we afvinken voordat we binnen durven komen. Voordat we naar de troon gaan waar genade beschikbaar is. We zijn zo bang dat wij de genade van God misbruiken. Daar zijn we zo bang voor. We stoppen een heel eind voor de rijkwijde van Gods genade bereikt is, in dit opzicht. Maar weet u wat ik vind in deze woorden, Abba Vader, is dat God ons als eerste bevestigt. Het is goed, mijn kind. Het is goed. Abba. Vader, wat er ook is, fijn dat je bij me bent, want ik ben je Abba. En weet je waarom ik dit zo zeg? Niet alleen omdat wij onszelf daar waarschijnlijk mee tekort doen, maar dit projecteren wij naar onze kinderen. Weet u dat in de opvoeding van de kinderen een van de meest fundamentele zaken is in onze relatie als vaders met onze kind, dat zij weten dat ze ons kind zijn, eens en voor altijd. En dat die relatie als eerste gezocht moet worden en bevestigd moet worden. Dat ze meer dan welkom zijn en dat wij in onze gedachten niet alleen maar als eerste gaan kijken wat ze hebben uitgespookt. Is het niet zo als de kinderen bij ons komen? Misschien dat ik het nog zelfs wat kan uitbreiden, maar volgens mij missen wij dit. Kent u dat nog van vroeger? Dat je inderdaad, toen ik klein was en zelf inderdaad nog onder het gezag van een gezin was, en waar je dingen had uitgespookt, dat je gewoon niet naar je vader of moeder durfde te gaan om het te vertellen? Ik zie mijn zoon lachen op de achterste rij. Hij kende het. Ik kende dat. Als we weer wat hadden uitgespookt. Hadden wij altijd het vertrouwen dat je naar je vader kon gaan en naar je moeder en gewoon kon zeggen: Abba, papa, ik wil gewoon bij je komen, want ik weet dat ik welkom ben bij je. Maar ik had die vrijmoedigheid niet altijd. En ik denk ook niet dat ik dat altijd juist heb geprojecteerd naar de kinderen. Zie, wij zeggen zo snel in onze gedachten: kinderen zijn altijd welkom. Is dat zo? Is dat zo? Van het perspectief dat je ze gewoon welkom heet, ongeacht wat ze uitgespookt hebben, zonder daar eerst over te spreken, maar eerst te bevestigen: tuurlijk kind, je bent mijn kind. Meestal hebben we geen moeite als het kleinigheden zijn, dan is het ook kom aan. Maar als de problemen groter worden. Meestal focussen we direct op het feit wat ze mispeuterd hebben. Net zoals wij onszelf reflecteren naar onze hemelse vader. Och heer, daar ben ik weer, ik ben een zondaar. Ik heb het weer verprutst, ik heb het weer begraaid, vergeef mij. En ik ben niet waar om uw zoon te heten. Wat denkt u dat doet als uw kind dat elke dag bij u gaat zeggen? Oh, paps, daar ben ik weer mee. Ik durf u eigenlijk geen paps te noemen. Ik ben maar al zou ik een knecht zijn om hier het sloofje te zijn. Dan zou je hart breken, is het niet? Hij zegt, maar je bent mijn zoon. Je bent mijn dochter. Je bent mijn kind. Ik wil je papa zijn. Daarin moeten wij naar God toe groeien. Dat we eerst de relatie kennen waarop we staan. En binnen kunnen komen en zeggen: Abba Vader, wat is het goed om bij u te komen. We hebben wat te bespreken. Maar ik ben thuis. Dit is wat wij als vaders moeten genereren bij onze kinderen. Kom binnen. Kom thuis. Je bent mijn zoon. Je bent meer dan welkom. We hebben misschien wel iets te bespreken, maar weet je, we moeten eerst bevestigen dat jij mijn zoon bent, voordat ik mijn mond opentrek. Voordat we ook nog maar ergens anders naar kijken. Dit is een van de meest fundamentele zaken in de opvoeding van onze kinderen. Stel nu, heel eenvoudig de vraag: waar moeten wij heen vluchten als we niet naar de Vader gaan? Waar anders zouden we heen kunnen gaan? We zouden met hopeloosheid overmand worden. We zouden neergedrukt zijn. Kijk naar Elia, die poogde het, die rende van de Heer weg en die rent de woestijn en die wordt daar gewekt door een engel en die krijgt daar nog eens een keer een por in zijn zij, die moet eten en drinken en rent daar 40 dagen en weet ik wat hij allemaal gaat doen en dan ligt daar neem mijn leven en de Heer zegt: wie heeft hij hier gezonden? Hij zit helemaal in de vernieling, omdat hij bij God vandaan rende. Zo zou je het kunnen zeggen. Hopeloos. Dit is hetgeen wat wij juist moeten leren om naar de Heer te gaan als vader. Daar zit onze hele hoop. Dat is exact wat we onze kinderen moeten bevestigen als ze kleiner zijn en als ze ouder zijn. Je bent altijd welkom als je als een klein kind niet naar zijn ouders kan vluchten. Waar moet het dan heen? Reken maar dat het ontmoedigd wordt. Reken maar. Kent u dat nog? Ik zat er zo over na te denken, gewoon in praktische illustraties. Het viel mij vaak op toen de kinderen kleiner waren. En zeker als je er niet één hebt, maar twee of drie of soms nog meer. En die zitten wat dicht op elkaar. Dat je aan het eind van de dag gewoon vermoeid bent. En als die kinderen de hele dag elkaar in de haren hebben gezeten. Het is zo'n dag dat gewoon niks werkte, geen Bijbelvers lijkt te werken. Jouw geduld raakt al om 10 uur in de ochtend op. En je moet tot 6 uur. Een man die laat thuis komt. En die ook nog eens verwacht dat er een heerlijke maaltijd op tafel staat. Dat je als moeder en als vader misschien allebei wel blij bent als de kinderen op bed zijn. En als je ze dan op bed ligt, dan zitten ze elkaar nog in de haren. En je de deur van de slaapkamer dicht. Heeft u die kinderen de volgende ochtend ook wel eens ontmoet? De deur gaat open. En dan klomt zo'n kleine koter naar binnen met zo'n glimlach. En het eerste wat hij doet, hij gaat op je schoot zitten alsof er niks gebeurd is. Dat is exact hoe het moet zijn. Die weet dat hij welkom is bij zijn vader. Hij heeft het begaaid. Maar eerst bevestigt hij de relatie. Dat is hoe wij naar onze hemelse Vader moeten gaan. We hebben het begrijpt, maar we gaan eerst... We hebben daar zo moeite mee, hè. Als een kind bij de vader op schoot om dat te zingen. Maar er zit een kern van waarheid in. En mensen, begrijpen me goed, ik promoot geen zonde. Ik promoot niet dat wij zonde door de vingers zien. Ik promoot niet dat wij Gods genade misbruiken in de zin van dat we er maar in zonde kunnen oplezen wat ik leven. Wat ik benadruk is dat wij inderdaad God als vader, als Abba leren kennen. En dat weer spiegelen naar onze kinderen. En ik ben er diep van overtuigd dat de meest fundamentele basis waar we onze kinderen in ontmoedigen, is als wij niet bevestigen, door en door bevestigen, dat ze altijd welkom zijn. Zonder dat wij ook spreken over zonde, wat er in hun leven misgegaan is. Maar dat wij die relatie bevestigen, zoals onze hemelse Abba dat doet. Volgende keer, dat hoop ik over 2 weken, wil ik stilstaan bij andere manieren waarop wij onze kinderen kunnen ontmoedigen. Maar die staan allemaal gebouwd op dit fundament. Dit is de basis waar het op vertrekt. De rest is praktische aanvulling in het dagelijks leven. Maar als deze het fundament niet ligt, en daarom kon ik er niet omheen. Ik had gedacht dat dit een introductie was. Maar mits dat je studeert en er verder in onderzoekt, zag ik het voor mij ontvouwen als zijnde. Dit is het vertrekpunt van alles. Waar wij God als hemelse Vader in moeten weerspiegelen. Want wij hebben niet de geest van slavernij ontvangen als kinderen van de Heer. Maar een geest van vrijmoedigheid. Een geest van aanneming tot kinderen. Door wie wij roepen Abba Vader. Mensen, wij mogen zonder enige terughoudendheid bij onze hemelse Vader komen. Met opgeheven hoofd. Omdat wij zijn kind zijn. Eens en voor altijd. We zijn meer dan welkom. En dat is de basis die wij als het ware weer spiegelen naar onszelf. Maar ook naar onze kinderen. Dat wij als eerste bevestigen aan onze kinderen. Dat ze zonder enige terughoudendheid bij ons kunnen komen. En dat ze zich geliefd voelen en geborgen weten van dit is mijn vader. Eens en voor altijd. En ik ben meer dan welkom. Wat ik ook uitgespookt heb. Dat komt later. Eerst bevestigen wij de relatie. Wel, dit kan natuurlijk alleen als we de Heer Jezus, als wij tot God kunnen naderen door de Heer Jezus Christus, want niemand komt tot de Vader dan door mij, zegt hij. Stel uw vertrouwen op hem. En u zult een Abba ontmoeten in de Vader, zoals u nog geen enkele heeft ontmoet. Vader. Abba, wat is het goed om u zo eens te mogen noemen. Heer, dingen die we misschien al wisten, waar we heel vaak overheen gelezen hebben, waarvan we de betekenis wisten, Heer, maar waar u ook hopelijk, Heer, voor onze ogen en voor de ogen van ons allemaal heeft laten zien hoe rijk dat is, die term. Dat u tot ons genaderd bent en uw geest in ons geplaatst heeft, die ons leert en vrijmoedigheid geeft om te zeggen, Abba, Vader, u bent onze hemelse Vader. Leer ons om dat ook te gebruiken, Heer, om die genade ook te mogen aanwenden in ons leven. Heer, wij hoeven niet achter in de tempel te staan, onszelf op de borst kloppend, om naar beneden kijkend, wij zijn niets waard, Heer. Wij zijn uw kind, we zijn aangenomen tot zonen. Niet uit hoogmoedigheid, Heer, maar als u die titel aan ons gegeven heeft, als u zichzelf openbaart in onze harten als Abba, dan mogen wij dat ook gebruiken, Vader. En mogen we dat met vrijmoedigheid gebruiken. En dan bevestigt dat ook dat wij een hemelse Vader hebben. Leer ons hier op aarde om dat te benutten, maar ook om te weerspiegelen, Vader. Naar onze eigen kinderen, naar de kinderen om ons heen. O Heer, wat een rijkdom. Om zo'n hoogverheven God, die oneindig hoog is, een naam boven alle namen, dat u zichzelf zo persoonlijk, intiem, familiair maakt naar ons. Ons uitnodigt om te zeggen, Abba Vader, mag uw geest ons leiden om om daarin te leven en daarin te wandelen en dat te reflecteren. En dat alles, Vader, uit genade, in Jezus' naam. Amen.